onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 111, de versen 2 en 5. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit Psalm 2 het laatste, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Here. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En daarna lezen we uit de psalmen, psalm 78 en daarvan de versen 1 tot en met 16. We noemen nu psalm 78 de versen 1 tot en met 16 en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 2 het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen dus Psalm 78, een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren, neigt u lieder oren tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher, die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze aan hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren, en dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God. De kinderen van Ephraim, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen des strijds. Zij hielden Gods verbond niet en weigerden te wandelen in zijn wet. En zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had doen zien. Voor hun vaderen had hij wonder gedaan in Egypteland, in het veld van Zoan. Hij kliefde de zee en deed er hen doorgaan. En de wateren deed hij staan als een hoop. En hij leidde hen desdaags met een wolk. En de ganse nacht met een licht des vuurs. Hij kliefde de rotstenen in de woestijn en drengte hen overvloedig als uit afgronden. Want hij bracht stromen voort uit de steenrots en deed de wateren afdalen als rivieren. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Nu we de afgelopen weken de Dordtse leerregels in de prediking aan de orde gesteld hebben, we willen vanavond opnieuw een begin maken met de behandeling van onze oude Heidelberger. En vanavond zal het nog niet gaan over één zondag van de Heidelberger catechismus, maar eenvoudigweg om een inleiding tot de Heidelberger catechismus, waarin we een aantal dingen aan de orde willen stellen in het licht van de tekstwoorden die u kunt vinden in deze psalm, psalm 78... En daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 78, de versen 5, 6 en 7. Waar we het woord van de Heere en de tekst lezen. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob. En een wet gesteld in Israël. Die hij onze vaderen geboden heeft. Dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Opdat het navolgende geslacht die weten zou. De kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze aan hun kinderen. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Nu we opnieuw samengekomen zijn, Heere des hemels en der aarde, hebben we dezelfde noden en dezelfde behoeften als deze morgen. Wij mensen zijn niet veranderd en ons hart is in wezen niet anders. En daarom smeken we van u, wil u zelf ons vanavond onderwijs geven vanuit uw woord en door de krachtige werking van uw Heilige Geest ons de weg ter zaligheid wijzen. En dan weet u, Heere, dat wij vanavond opnieuw een begin willen maken met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Niet omdat we die Heidelberger Catechismus in de plaats van uw woord willen stellen, maar omdat we de grote leerstukken van het woord willen behandelen aan de hand van de samenvatting en het overzicht wat in onze catechismus ons geboden wordt. En als wij dan opnieuw aan een lange serie preken, zo u het geeft, hopen te beginnen over de Heidelberger, smeken we om uw zegen. Smeken we om uw zegen voor de prediking van deze avond, wanneer allerlei vragen rondom de Heidelberger en de prediking van de leer onze aandacht vragen, waarin we gewezen worden op de noodzaak om de leer elkaar in te scherpen en bijzonder ook aan onze kinderen in te scherpen, opdat het navolgende geslacht het zou weten en opdat zij niet zouden wandelen in de wegen van hun eigen hart, maar opdat zij hun hoop op God zouden stellen. Heren, als die dingen onze aandacht vragen, dan is het nodig dat u zelf in het onderwijs van de prediking meekomt en die woorden zelf in ons hart grift en ze ons inscherpt als met een griffel in ons hart graveert, opdat ze daarin geschreven zouden worden met onuitwisbaar schrift. Want wanneer wij het elkaar voorhouden, wanneer ouders hun kinderen onderwijzen, of wanneer op zondagsschool, vereniging en catechisatie over deze dingen gesproken wordt, ach, wanneer u het niet zegent, dan loopt het als water langs ons hart en langs ons leven weg en laat geen indruk en geen spoor na. Maar wil u het erin griffen, onuitwisbaar, zodat het er nooit meer uitgaat. En daartoe wilt ge al die middelen gebruiken, de prediking van het woord, dat in het bijzonder, het onderricht van ouders thuis, het onderricht op vereniging, catechisatie en school, het lezen van het woord en van de dingen die op uw woord gegrond zijn. Heere, wil al die arbeid ook zegenen. Er is zo ontzaglijk veel wat ons en onze kinderen wordt voorgehouden, zondag aan zondag. Dagelijks ook wanneer we in rust en vrede uw woord mogen lezen en het woord ons nog gelaten wordt. Heren, dat we het als gave van u mogen waarderen en er niet gewoon aan mogen raken. Het ook niet langs ons heen laten glijden, maar wil u geven dat het ingegrift mag worden. Dat getuigende woord, de leer en het onderwijs van de schriften. En heren, dan bidden we niet alleen voor de prediking van deze avond, maar dan dragen we ook alle preken die onder uw zegen en wanneer u ons het leven en de gezondheid geeft, nog zullen volgen. Heere, geef dat de behandeling van de Heidelberger ook gestaag voort mag gaan. Dat het ook zo mag zijn dat de preken over de verschillende aspecten van die enige troost en hoe we alleen die enige troost in leven en in sterven kunnen verkrijgen, gezegend mogen worden. Heere, laat het niet zo zijn dat de leer, zoals die vervat is in onze Heidelberger en vanuit het woord geput wordt, langs ons heen mag gaan. Of dat het zo aangehoord mag worden als bekende of misschien soms ook minder bekende klanken. Terwijl het ons verder onberoerd laat. maar dat de prediking, het onderwijs van de leer der Schriften, sporen mag trekken in ons leven. Heere, u weet wat voor weerstanden er zijn tegen de prediking van de leer. Ze zijn er in de wereld om ons heen. Ze zijn er ook onder ons. Ze zijn er ook in ons eigen hart. We hebben altijd veel vonden bij de hand om de leerstellige prediking en de leerdienst van ons af te schuiven. Maar wil u geven dat we de waarde gaan ontdekken. Want u zegt het toch in uw eigen woord, neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. De leer die naar de godzaligheid is, waarin de volle raad van u wordt ontvouwd, waarin alle stukken, alle onderdelen hun eigen juiste bijbelse plaats krijgen, waarin ook de vraag naar de praktische betekenis voor het persoonlijke leven niet ontbreekt. Heere, geef dat bezwaren worden weggenomen. Weerstand wordt overwonnen. Vooral de weerstand van ons van nature zo weerbarstige en vijandige hart. En geef dat er in ons hart eerbied mag zijn of mag komen voor de leer van de Schriften. Dat ons hart ontvankelijk gemaakt mag worden. Ja, dat we in ons hart plaats krijgen. Dat die ruimte gemaakt mag worden voor de leer die naar de godzaligheid is. Wil u dat doen bij hen die nog onbekeerd zijn? Wil u dat doen ook bij onze jonge mensen en bij onze kinderen? Want de samenvattingen van de leer, de catechismus, is juist gegeven opdat jongeren de schatten van uw woord zouden leren en zouden verstaan en zouden bewaren. Heere, geef dat dat ook onder onze jonge mensen en onder onze kinderen mag blijken. Maar wil u het onderwijs van de leer van de kerk ook zegenen voor al degenen die u vrezen? Heere, wil meer en meer in hun hart leggen een verlangen om door u onderwezen te worden. Dat zal toch in het hart van uw kinderen leven. En als dat verlangen er niet is, dan moet uw volk het toch belijden uit eigen pijnlijke ervaring dat ze ver van huis zijn. Want uw volk wordt horig. Dat wil zeggen met lichaam en ziel betrokken om te horen naar uw woord. Om onderwezen te worden uit uw woord. Om onderwezen te worden op de school van die grote leermeester en profeet, de Heere Jezus Christus. O Heere, wil u uw volk onderwijs geven en daartoe ook het onderwijs van de oude Heidelberger gebruiken, zoals u het door de eeuwen heen in ons vaderland en daarbuiten al zoveel malen gebruikt hebt. En geef, Heere, dat uw volk dan niet alleen meer geworteld en gegrond mag worden in de leer, dat is ook nodig, opdat ze niet heen en weer geslingerd zouden worden met elk ademtochtje van een nieuwe leer en van iets wat bijzonder klinkt. Maar opdat ze ook in die leer innerlijk en geestelijk de dingen van u meer en meer gaan verstaan en geestelijk aansluiting vinden en het geestelijk nut, de geestelijke betekenis van al die hoge en diepe leerstukken gaan inleven en gaan verstaan. We bidden u ook of u ons in het uitdragen van de boodschap vanavond en de komende weken en maanden bij al deze dingen wilt leiden. Heren, het is zo nodig dat we ook zelf onderwezen worden. Het is zo nodig voor al uw knechten die op deze dag uw woord mogen uitdragen. Maar ook heel persoonlijk, om te horen naar het woord, om naar uw woorden te horen, om die geestelijke luisterhouding te kennen en voortdurend te beoefenen en het in ootmoed te zeggen, spreek gij, Heere, want uw knecht hoort. Laat dat ook de beleving mogen zijn in deze ogenblikken en in de weken die komen. Wil u ook daartoe veel gebed geven in de gemeente. Dat we samen naar het spreken van u mogen horen. En samen onderwijs mogen ontvangen. Dat de dingen waarmee we lopen en soms mee vastlopen door de week, op de kansel uitgelegd en uitgediept mogen worden. Dat we antwoord ontvangen, soms op het onverwachts en altijd onverdiend, vanuit uw woord. Heere, wil u zo ook gebeden geven voor deze dingen. We bidden u, laat zo uw woord en ook het onderwijs van de Heidelberger gebruikt mogen worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. Laat het werk van de Satan door de prediking van het woord, door het scherp geslepen zwaard, ook van het onderwijs in de leer, geduchte wonden oplopen. Laten we door het zwaard van het woord ook de dwaling mogen aanwijzen en het snode van het kostbare mogen onderscheiden. En wil u vanuit het woord dan onder ons uw koninkrijk uitbreiden. Heren, dat er mensen mogen zijn, jonge mensen, die vooral, maar ook ouderen, die verdriet krijgen, bedroefd worden over hun zonde. En wie er hart oprecht gaat hongeren en dorsten naar u. Die in al hun nood en in hun schuld, in hun machteloosheid en onwetendheid en weerbarstigheid tot u het hart verheffen. Die u gaan zoeken. En die ook in alle eenvoud soms het tegen anderen nog zeggen. Zoek toch de Heere, nu het nog het heden van de genade is. Heere, wil u uw volk zo oefenen in de geestelijke kennis van Christus. Ja, in de geestelijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus. En met de Vader en met de Heilige Geest. Wil u zichzelf verheerlijken, ook door in het leven van uw kinderen meer en meer de geestelijke lessen te leren die gij leren kunt en wilt. Wil u ze tot meerdere vastigheid en zekerheid brengen, opdat ze de zaligheid buiten zichzelf mogen zoeken en niemand mogen zien dan Jezus alleen. Heere, wil zo al deze dingen gebruiken tot eer van uw naam en tot heil van ons ook als gemeente. Opdat eenmaal de prediking ook van de oude Heidelberger, ook deze prediking, niet tegen ons getuigt, niet ons aanklaagt en mede het vonnis van ons oordeel ondertekent, maar opdat die prediking gebruikt mag worden en opdat de dag aller dagen de vrucht zichtbaar mag worden. Die toch zal ruisen als de Libanon. Heere, wil zo met ons zijn deze avond. En met onze kinderen. Wil u uw woord openen, ons hart openen en onze lippen en onze oren openen. En bewijs gij ons uw genade. We vragen dat om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden en de verzoening van onze schuld. Amen. Psalm 78, gemeente, zingen we daarvan de versen 2, 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en voor zijn dienst. aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 het 9e vers. Maar Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Psalm 103 vers 9 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, zoals gezegd zullen we vanavond opnieuw beginnen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Dat is een goede gewoonte die in onze kerken, kerken van de reformatie, al eeuwenlang bestaat. En eigenlijk ben ik het zelfs verplicht om de catechismus te behandelen in de zondagse erediensten. Want het staat in mijn beroepsbrief dat ik eenmaal per zondag de Heidelberger Catechismus moet behandelen zo dat geen gedeelte van die catechismus wordt overgeslagen. En die passage in de beroepsbrief gaat op zijn beurt weer terug naar een artikel in onze kerkorde waarin gezegd wordt dat eenmaal per zondag de Heidelberger Catechismus in de bediening van het woord verklaard moet worden. Nou is het niet zo dat vanavond de Heidelberger Catechismus onze aandacht vraagt, omdat dat nu eenmaal regel is. Dat is niet alleen de reden. Het is ook omdat ik graag de catechismus weer opnieuw in uw midden overdenken wil. Want hoe langer ik over dat leerboek mag preken, hoe liever de oude Heidelberger me geworden is. En hoe meer ik ervan doordrongen raak dat de prediking van de belijdenis en van de Heidelberger catechismus met name dringend nodig en zeer nuttig is. U weet misschien dat Kolbrugge, toen hij op zijn sterfbed lag, als een van zijn laatste woorden tegen de omstanders zei: de eenvoudige Heidelberger, kinderen, houd daaraan vast. En zo is het. Die eenvoudige Heidelberger, houd daaraan vast. Dat mogen we elkaar vanavond ook wel zeggen. Maar dan klemt natuurlijk wel die vraag: waarom zoveel belang aan die Heidelberger? Waarom zoveel belang aan de prediking van de Heidelberger? Houdt dat niet het gevaar in dat wij de Heidelberger Catechismus of een ander belijdenisgeschrift op hetzelfde vlak gaan zetten als het woord van de Heere? Dat wij de Heidelberger net zo gaan behandelen als de Bijbel, namelijk als het geïnspireerde woord van God? Nee, dat mag niet. Dat mag nooit. De Heidelberger blijft altijd een instrument ten dienste van het woord, omdat het een samenvatting van het woord is. Maar weet u waarom het wel zo van betekenis is? Dat we die Heidelberger regelmatig overdenken, omdat de Bijbel ons zelf aanwijst dat het zo nodig is dat in de prediking ook onderricht komt in de leer. En dat regelmatig dat onderricht in de leer aan de gemeente en in het bijzonder ook aan de jonge mensen en aan de kinderen wordt voorgehouden. Daar worden we op gewezen in deze oude psalm uit het liedboek van het oude volk van Israël. En we willen vanuit de woorden die onze tekst vormen vanavond stilstaan bij de noodzaak van het onderricht in de leer. Dat is het thema. Allereerst letten we dan op de grondslag van dat onderricht. We lezen in vers 5, want hij, dat is de Heere, heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël. Dat is de grondslag. In de tweede plaats de wijze van dat onderricht, opdat wij het aan onze kinderen zouden bekendmaken en de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan, dat die het zouden vertellen aan hun kinderen. En in de derde plaats het doel van dat onderricht, en dat lezen we in het laatste vers, opdat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Dus de noodzaak van het onderricht in de leer. In de eerste plaats de grondslag van het onderricht. In de tweede plaats de wijze van het onderricht. En in de derde plaats het doel van het onderricht. Het gaat dus in Psalm 78 over het onderricht in de leer. Nee, niet alleen in de leer. Er wordt nadrukkelijk gesproken over het onderricht in de getuigenis, in de wet en in de leer en in de daden van de Heer. Als u die psalm zoals ze in zijn breedvoerigheid in de schriften staat op u in laat werken, dan is één ding duidelijk, dat het bij de onbekende dichter van deze psalm, voor Asaf, van Asaf staat er, maar welke Asaf het geweest is, want er zijn er meerdere geweest, dat is ons niet helemaal bekend. Bij die onbekende Asaf, dat hij het er om te doen is, dat de leer van de schriften, waarin de daden van de Heere worden aangegeven en de wet van de Heere wordt uitgespeld, dat die leer van de schriften onderwezen wordt. En dat dat gebeurt in nauwe gebondenheid aan het getuigenis wat God zelf in Jacob gegeven heeft. Degene die de leer willen uitdragen, zo zegt deze psalm, die mogen niet zomaar wat gaan zeggen. Niet zoals we dat vandaag zo graag noemen, een beetje creatief bezig zijn en op hun eigen manier de dingen invullen. Maar die zijn gebonden aan het getuigenis wat God in Jacob heeft ingezet en aan Israël heeft gegeven. Alle onderricht, zo wordt door de dichter van deze psalm onder de leiding van de Heilige Geest gezegd, dient te zijn onderricht in het getuigenis en in de schriften. Dat is de bron waaraan het onderwijs ontspringt. En dat is de norm waaraan het onderwijs mag worden afgemeten. En zo hebben we vanavond, wanneer we een begin maken met het onderricht in de leer van de kerk aan de hand van de Heidelberger Catechismus, meteen het fundament duidelijk aangewezen. Onderricht in de leer betekent het onderricht in de leer van de schriften. In de leer van het boek wat God aan de mensen gegeven heeft als zijn schrift geworden openbaring. Dat is het fundament van het onderwijs. Dat alleen. En wanneer het niet naar dat woord is, dan zal het geen bestaan hebben. Ja, vraagt iemand dan, maar waarom gebruiken we dan de catechismus? Om dat onderwijs in de leer, dat onderricht te geven. Is die catechismus dan precies hetzelfde als het woord van God? Dat is toch geen Bijbel? Dat is toch niet geïnspireerd? En er zijn vandaag aan de dag heel wat mensen, vooral in meer evangelisch getinte kringen, die zeggen, ja, je hebt de belijdenis helemaal niet nodig. Sola scriptura, het woord alleen. Wij zijn schriftgetrouwe christenen. En we willen geen menselijke geschriften naast of bij de Bijbel hebben. Het woord alleen. En als ze een beetje thuis zijn in de kerkelijke papieren van de reformatorische gezinten, dan wijzen ze ook nog op een stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. U moet dat thuis maar eens nalezen. In artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, als het gaat over de schrift, dan wordt gezegd, onder andere, men mag ook geen mensenschriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schrift. Noch de gewoonte of de traditie met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles. Dus men mag geen schriften van mensen gelijkstellen met het woord van God en ook de traditie niet. Kijk, zeggen mensen die bezwaar hebben tegen een kerkelijk belijdenisgeschrift. Daar heb je toch? Wij zijn van het woord afhankelijk en wij moeten geen menselijke geschriften, geen Nederlandse geloofsbelijdenis en geen Dordtse leerregels en geen Heidelberger catechismus naast en bij het woord hebben. Dat voert alleen maar van de eenvoud van de schriften af. Hebben ze geen gelijk? Misschien bent u met zulke mensen in aanraking gekomen. Misschien komen jullie ermee in aanraking, jongelui. Wat moet je dan eigenlijk zeggen? Want er zit toch wel iets in. Klinkt toch aannemelijk? Ja, het klinkt aannemelijk. Maar dan moeten we wel een aantal dingen met één daartegenover stellen. En het eerste is dit. Dat onze belijdenis nooit geweest is. En ook absoluut nooit wil zijn. Hetzelfde als de Bijbel. Wij erkennen maar één bron en norm voor de leer en voor het leven. En dat is het onfeilbare woord van God. En de belijdenis is en blijft een geschrift van mensen. Hoe waardevol ook. Het is een geschrift wat door mensen is geschreven. En wat dus niet onfeilbaar is. Dat is alleen de Bijbel. Maar zeg, toch hebben we bij die Bijbel wel een belijdenis nodig. Waarom dan? Nou, ik noem vanavond eigenlijk maar één reden, al zijn er nog meer te noemen. En dat is dat die leer die in de Bijbel ons wordt aangeboden, en die in de Bijbel wordt weergegeven, die staat in de Bijbel door zoveel verschillende geschiedenissen en leerstellige stukken heen. Als je wilt weten wat de Bijbel zegt over God of over Christus of over de Heilige Geest, dan moet je hier zoeken en dan moet je daar zoeken. En daarom is nodig dat we een leidraad hebben die de hoofdstukken, de hoofdzaken van de Bijbel samenvat en op orde zet. Opdat we in die korte samenvatting, waarin alleen de Bijbel wordt samengevat, zouden weten: kijk, dat zijn nou de hoofdpunten van de leer die naar de schriften is. En dat bedoelt de belijdenis allereerst te geven. Een samenvatting van wat in de schrift staat. Kort samengevat, samen gelezen zou je bijna zeggen, uit de Bijbel wat er te zeggen is over onze ellende. Over onze diepe val, over het geloof, over Christus, over de rechtvaardiging, over de Heilige Geest en al die onderwerpen die in de belijdenis aan de orde komen. Samenvatting van de schriften. Kijk, en dat vind je in de Bijbel zelf al. De eerste aanzet tot belijdenisvorming, tot samenvatting van een aantal kernpunten vind je in de Bijbel zelf al terug. In het Oude Testament kun je denken aan de 10 geboden. De 10 geboden zijn door God zelf gegeven als een samenvatting van de hoofdpunten van de leer van de schrift met betrekking tot het leven. De geboden, de wet. De wet van Mozes, zoals die verspreid in de 5 boeken van Mozes staat opgeschreven, behandelt veel meer en veel breder wat de Heere van ons eist. Maar in de 10 geboden vind je een samenvatting die al van oude tijden af aan de kinderen werd ingeprent onder het oude Israël, opdat ze samenvattend zouden weten wat de Bijbel leert over Gods eisen. En in het Nieuwe Testament zou je voor zo'n begin van belijdenisvorming, van samenvatting kunnen denken, bijvoorbeeld aan de oude belijdenis die Paulus aanhaalt in Filippenzen 2. Want daar haalt Paulus naar alle waarschijnlijkheid een oude belijdenis aan die al in de oude gemeente van Jeruzalem in de eerste jaren na de dood van de Heere Jezus Christus ontstaan is. En dan zet Paulus die hele reeks van uitspraken in het licht van een vermaning. Die gezindheid zij in u die in Christus Jezus was. En dan volgt die oude belijdenis, die het geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitermate zeer verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus alle knie zich buigen zou, beide in de hemel en op de aarde. Kijk, daar hebt u eigenlijk al het middenstuk van de 12 artikelen. Christus eerst bij de Vader, toen heeft hij zich vernederd, is gehoorzaam geworden tot aan de dood van het kruis, is door God verheerlijkt, opdat alle knie zich buigen zou. Dat lijkt een verkorte vorm, de oorspronkelijke vorm te zijn van wat wij in de belijdenis van de 12 artikelen belijden, dat Jezus Christus, Gods Zoon, is onze Heere, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, enzovoort, enzovoort. En zo ziet u het, die samenvattingen beginnen in de Bijbel zelf al. En de kerk heeft de eeuwen door zulke samenvattingen willen geven. Waarom? Opdat wij mensen zouden weten wat de hoofdzaken van de leer van de schrift zijn. En opdat wij ze onze kinderen zouden inscherpen. En dus moeten we het zeggen, de belijdenis bedoelt niets anders dan samen te vatten wat het woord ons aanwijst. En dan aan te geven wat de leer van de schriften is. Dat vindt u ook in de geschiedenis van allerlei kerkelijke belijdenissen terug. En we zullen u vanavond bemoeien met allerlei historische details, hoe prachtig en hoe mooi de geschiedenis van de kerk op zich ook is. Maar laten we ons maar beperken tot die Heidelberger catechismus, want daar gaat het dan toch met name over. Kijk, die Heidelberger catechismus, die is ontstaan in de tijd van de reformatie. Niet in het allereerste begin. Dan hebben we andere catechismussen, belijdenisgeschriften, samenvattingen, vaak heel eenvoudig, van de leer van het woord van God. Luther heeft er een groot aantal geschreven. Zijn grote catechismus en zijn kleine catechismus zijn het bekendst. De kleine catechismus van Luther wordt trouwens nog steeds gebruikt in sommige kerken. En Calvijn heeft er een redelijk aantal geschreven. En daarvan zijn zijn catechismus van 1537 en vooral de catechismus van Genève van 1543 heel bekend geworden. We zouden zelfs kunnen zeggen, er is in die tijd van de reformatie een overvloed aan catechismussen en belijdenissen geschreven. Juist omdat de reformatoren inzagen dat het volk geen kennis meer had van het woord. En wanneer het volk geen kennis heeft, dan gaat het verloren, zegt de schrift. Mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Nou, zo was in die middeleeuwse kerk het volk dom gehouden. En daarom waren er velen verloren gegaan. En om nu het volk weer inzicht te geven in de schriften, en door de kennis van de schriften op te wekken en op te roepen tot het ware geloof, daarom schreef men vele belijdenissen en vooral vele catechismussen, samenvattingen van de leer van de schrift, om de mensen te onderwijzen. Heel veel van die catechismussen zijn nauwelijks meer bekend. Ze staan in dikke bestofte boeken ergens in universiteitsbibliotheken en worden nooit meer geraadpleegd. Maar een van de catechismussen die wereldberoemd is geworden, waarschijnlijk de allerbekendste van de reformatorische catechismussen, is de catechismus van Heidelberg, die hier in Nederland zulke diepe sporen getrokken heeft. En die catechismus van Heidelberg ontstaat eigenlijk een beetje aan het einde van al die andere catechismussen. Het is al 1563 als de Heidelberger catechismus voor het eerst wordt uitgegeven. En dat betekent dat de opstellers van die Heidelberger catechismus, dat die eigenlijk al het goede uit die andere catechismussen gebruikt hebben. En zo de beste elementen uit de reformatie hebben verwerkt. Leerstellig, maar ook praktisch. Hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan? Nou, als we daar kort iets over mogen zeggen. Heidelberg, dat weet u hoop ik, is een stad in Duitsland. Stad die niet eens zo verschrikkelijk ver van onze Nederlandse grens af ligt, wanneer we het geheel van Duitsland overzien. Heidelberg is een oude universiteitsstad, Maar wat vooral belangrijk is voor ons vanavond is dat Heidelberg destijds de hoofdstad was van een vorstendom, de Pfalz. U moet namelijk weten dat in die late middeleeuwen het keizerrijk Duitsland wel onder leiding stond van één keizer, maar opgesplitst was in allerlei grote en kleinere rijkjes. En in die grote en kleine rijkjes had je 7 keurvorstendommen. Dat betekent dat de leiders van die 7 vorstendommen hadden de keur of de keuze. Die mochten volgens de grondwet van Duitsland, als er een nieuwe keizer gekozen moest worden, die mochten hun stem uitbrengen. En dan werd door die 7 keurvorsten werd de nieuwe keizer gekozen. En de eerste die zijn stem uit mocht brengen bij de keizerkeuze was de keurvorst van de Pfalz. De Pfalz was weliswaar dus een klein vorstendommetje, maar was binnen Duitsland van geweldige betekenis. Want wanneer er een nieuwe keizer gekozen moest worden, dan keken alle keurvorsten naar wat de keurvorst van de Pfalz ging doen. Want de eerste stem zette vaak een beweging in werking. Zo ging dat in die tijd. Nou, in de Pfalz was de reformatie langzaam doorgedrongen. En de reformatie die daar doorgedrongen was, was voor een groot deel van Lutherse snit. En in de tijd dat onze Heidelberger catechismus gaat ontstaan, waren de Lutheranen heel erg star geworden. Er ging daar in Heidelberg een man tekeer die zich een oprechte volgeling van Luther noemde, was hij het maar. Maar die de leer van Luther op allerlei punten op de spits dreef. Zijn naam, Tieleman Heshus. Heshusius wordt hij meestal genoemd in de boeken over de kerkgeschiedenis. En deze man wilde met de knoet de leer van Luther tot in de fijnste puntjes toe invoeren. En dat terwijl een groot deel van de Pfalz nog rooms-katholiek was. Terwijl het hele volk eigenlijk nog wat in verwarring was door allerlei ontwikkelingen. Te begrijpen dat de keurvorst grote moeite had om de boel daar in het reine te houden en zijn volk bij elkaar te houden. In 1559 overleed de keurvorst. Zijn opvolger, ongedacht en onverwacht, was een zekere Frederik. Hij voegde aan zijn naam toe de derde. Frederik de derde werd in 1559 keurvorst. En hij kreeg later de bijnaam Frederik de Vrome. Dat was een bijnaam met een diepe betekenis. Want Frederik de derde was een oprecht godvrezend man. Hij was als Rooms-Katholiek geboren. Onder de invloed van zijn vrouw in aanraking gekomen met de leer van Luther. En daardoor was zijn geweten ontwaakt en hij ging lezen in de boeken van Luther, maar meer nog in de heilige schriften, in de oude Bijbelvertaling van Maarten Luther die voorhanden was. En door het lezen van de schriften en het onderzoeken van de schriften bij een kaars tot in de late uren van de nacht toe, behaagde het de Heere om zijn leven te vernieuwen. Hij werd tot waarachtige bekering gebracht. En leerde in een weg waarin hij zelf een arme zondaar, een verloren mensenkind werd, Jezus Christus kennen als zijn borg en zaligmaker. Hij kreeg het woord lief. Hij ging meer en meer zoeken in het woord en schafte zich ook werken van andere theologen aan. En hoe meer hij las en hoe meer hij onderzocht, hoe meer hij tot de ontdekking kwam dat er in de leer van Luther toch iets ontbrak. Hoe zuiver Luther ook was en hoezeer hij Luther ook bewonderde. Hij werd eigenlijk een overtuigd Calvinist. Door het lezen van de Bijbel, nog voordat hij de geschriften van Calvin gelezen had. Want toen hij de geschriften van de reformator van Genève in handen kreeg, toen zei hij tegen zijn naaste vrienden, dat is het. Dat is wat het woord van God zegt. Dat is zoals ik het zelf in mijn persoonlijke leven heb mogen ervaren. Deze man schrijft nog schriftuurlijker op een aantal punten dan Maarten Luther. En toen hij in 1559 dan ook aan de macht kwam, keurvorst werd, heeft hij allereerst Heshusius buiten de grenzen gezet, samen met een aantal andere rebellen die allemaal onrust zaaiden in de kerk en in de samenleving van Heidelberg. En is hij begonnen om met heel wijs beleid, zonder de mensen te dwingen, de leer van de schriften in de lijn van Calvijn in Heidelberg en in zijn koninkrijkje, in zijn vorstendommetje in te voeren. En hij zag de noodzaak in. Er moet een catechismus komen. Een catechismus die de leer zuiver verkondigt. Er moet prediking komen. Een prediking waarin de volle raad van God wordt ontvouwd. En hij ontbood twee mannen die leerling van Calvijn waren geweest. De ene was Ursinus en de ander Olevianus. Ursinus kwam ergens uit Duitsland vandaan. Olevianus uit de gevangenis van Trier, zijn geboorteplaats, waar hij vanwege zijn reformatorische overtuiging door de bisschop van Trier gevangen gezet was. En die twee mannen, Olevianus was 26 en Ursinus was 28 jaar, namen hun plaats in Heidelberg en begonnen te prediken het woord van de Heere. En ze hebben samen in opdracht van die keurvorst ook een belijdenis geschreven. Een catechismus. Wie precies de belangrijkste schrijver is, weten we niet helemaal zeker. Maar het nieuwste onderzoek heeft wel aangetoond dat vooral Ursinus het geweest is die de schrijver van de Heidelberger catechismus is geweest. Waarschijnlijk is het zo dat ze allebei een voorontwerp gemaakt hebben. En dat Olevianus, toen hij het voorontwerp van Ursinus las, zei: het jouwe is veel beter dan het mijne. En ze hebben dat ontwerp van Ursinus toen samen nog wat aangepast en bijgeschaafd. Het is later door de keurvorst goedgekeurd en ook op een synode van de kerken van de Pfalz aanvaard. En werd nu meer dan 400 jaar geleden in 1563 in de maand januari uitgegeven. En onmiddellijk heeft het diepe sporen getrokken. Wat was de bedoeling van die mannen, van Olevianus en van Ursinus en vooral van de keurvorst van de Pfalz? Was het zoals dan soms vandaag gezegd wordt, dat zij een boek in plaats van de Bijbel wilden? Wel nee, ze wilden een samenvatting van de Bijbel, om zo het volk en vooral de kinderen te onderwijzen in de leer van de schriften. Misschien is het goed om even iets te zeggen over de manier waarop Frederik III, de keurvorst dus, zijn eigen Heidelberger catechismus tegen allerlei vuige kritiek heeft verdedigd. Want die Heidelberger catechismus werd zowel van Rooms-Katholieke zijde als van Doperse zijde als van Lutherse zijde in Duitsland aan alle kanten door het slijk gehaald. Zozeer zelfs dat in 1566, dus 3 jaar nadat de keurvorst de catechismus had laten schrijven, voor de Rijksdag voor de keizer Maximiliaan gedaagd werd, om zich tegen de aanklachten die van alle kanten ingediend waren, te weer te stellen. En toen hij op de Rijksdag kwam, terwijl de Lutherse landvorsten kwaad keken en de Rooms-Katholieken dachten: nu zullen we hem hebben en zullen hem doden. En van alle kanten de vijandschap voelbaar in de zaal aanwezig was, stond deze nog jonge keurvorst, die alleen stond, op en zei het volgende: mijn catechismus, majesteit, is woord voor woord geput niet uit menselijke, maar uit goddelijke bronnen. En als iemand van welke leeftijd, stand of beroep hij ook zij, al is hij de meest onaanzienlijke, mij op enig punt beter onderricht kan geven vanuit de Heilige Schrift, dan zal ik hem uit de grond van mijn hart dankbaar zijn en gehoorzaam mij onderwerpen aan de goddelijke waarheid. Als tegen mijn verwachting, mijn verdediging en de christelijke leer die ik heb voorgesteld niet van enige waarde geacht wordt, dan zal ik mij troosten dat mijn Heere en Zaligmaker mij en allen die geloven beloofd heeft, dat wat we ook op aarde verliezen, om zijns naams wil, we het honderdvoudig terug zullen ontvangen in het eeuwige leven. Dus hij zegt, mijn catechismus is uit het woord en zeg het maar waar het niet klopt. En als je er niet voor buigt en als dat mijn leven zou kosten, dan is mijn hoop gevestigd op de trouw en de belofte van God. En toen hij zo gesproken had, kwam er een hele ontroering door de zaal. En een van zijn felste tegenstanders liep op hem toe en sloeg hem op zijn schouder met tranen in de ogen. En hij zei, Frits, je bent vromer dan wij allemaal. Kijk, zo is de Heidelberger ontstaan. Zo is ze bedoeld. Gefundeerd op de schrift. Maar het is niet alleen belangrijk dat we zien dat de Heidelberger gefundeerd is op de schriften en het woord van de schriften zoekt weer te geven. Maar ook dat we nagaan, waarom is dat nou nodig, dat onderwijs in de schriften? Waarom is dat nou nodig, dat onderwijs in het woord van de Heere God? En hoe moet dat gebeuren? Dat zijn vragen die toch ook vanavond onze aandacht wel dienen te hebben. En dan kijken we nog even terug naar de tekst. De tekst zegt dat het woord van God ontvouwd moet worden, dat dat de grondslag is voor alle leer en voor alle wet. Maar dat dat woord dan zo ontvouwd mag worden, dat God dat aan onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan. En vertellen ze aan hun kinderen. Dus de leer moet doorverteld worden. En het patroon wat ons hier in de schrift getekend wordt, is dat het doorverteld moet worden van ouders op kinderen. O, het Oude Testament weet er ook wel van dat de ouders daarbij de hulp in mogen inroepen van mensen die onderricht geven. Zo waren de levieten en de priesters bij de tabernakel oudtestamentisch ook opgedragen om de leer van de wet en van het woord aan de jonge mensen in te scherpen. Maar het Oude Testament laat heel nadrukkelijk zien dat de taak van de opvoeding vooral een taak is die aan de ouders wordt toevertrouwd. En dat de ouders de roeping hebben om hun kinderen de woorden van God in te scherpen en in te prenten. Dat is nog steeds zo, gemeente. Wij mogen natuurlijk bij de opvoeding van onze kinderen allerlei hulp gebruiken die geboden wordt. De scholen, het kerkelijk onderricht, de catechisaties, de zondagsscholen en noemt u alles maar op. Maar het onderricht, ook het onderricht in de godzaligheid, ook het onderricht in de leer, is volgens het onfeilbare woord van de Heere allereerst de taak van de ouders. Leest u het maar na, drie schriftgedeelten die voor ouders van geweldige betekenis zijn in de Bijbel. Allereerst Deuteronomium 6. En gij, vaders, moeders, zult van deze dingen spreken als ge in uw huis zit en als ge opstaat, als ge op de weg zijt, altijd over deze dingen spreken. Psalm 78, de psalm die we gelezen hebben, vertelt het aan uw kinderen. En 1 Timotheus 6. Timotheus, gij weet van wie ge deze dingen geleerd hebt. Van uw Godvrezende moeder Eunice en van uw grootmoeder Lois. Dat is de lijn van de schriften. Kijk, en daarom wilde die keurvorst, die Godvrezende keurvorst, die als een herder voor zijn volk zorgde, wilde hij in de eerste plaats de ouders, ja u hoort het goed, de ouders, de Heidelberger catechismus in handen geven. Opdat ze een boekje zouden hebben van de hand van Godvrezende en bekwame predikanten. Van waaruit ze hun kinderen zouden onderwijzen. Iets wat we vandaag helemaal vergeten zijn, denk ik. Want welke vader, welke moeder praat nog met zijn kinderen zo eens over de Heidelberger catechismus? Of over een ander boek wat in de loop der tijden allereerst als hulp aan ouders om hun kinderen te onderwijzen gegeven is? Laten we dat aspect maar niet vergeten. Maar tegelijkertijd zag deze Frederik de Derde ook wel en zagen Caspar Olivianus en Zacharias Ursinus dat niet alleen de ouders deze taak konden verrichten. Er kwam ook catechisatie in de kerk zoals dat in alle reformatorische kerken meteen weer opbloeide na de tijd van de Romeinse bijgeloof en ongeloof. Er kwam ook een leerdienst waarin de catechismus in de prediking behandeld is. Er kwam onderricht aan de studenten aan de Universiteit van Heidelberg vanuit de catechismus. En zo werd die catechismus het leerboek bij uitstek om het aan de toekomende generaties door te geven. Om het aan de jeugd en aan de jongeren, de studerende jeugd, maar ook de niet-studerende jeugd, alle rangen en standen, onderwijs te geven in de leer. Dat is blijkbaar dus van geweldige betekenis, inderdaad. Dat ze de dingen leren. En weet u wat in de tijd van de reformatie zo benadrukt werd? Omdat het in het woord van de Heere zo benadrukt is. Die nadruk op het leren, ook uit het hoofd leren. Leren kennen van het onderwijs van de schriften. Dat is vandaag ook dringend nodig. Want we leven in een tijd, gemeente, waarin er heel veel kennis is. Het is zo dat onze jongelui allemaal moeten studeren. Daar is op zich niets op tegen. Al denk ik diep in mijn hart wel eens dat die nadruk op studie op bepaalde punten ook wel eens wat overdreven is. Als je tegenwoordig bijna een HAVO-diploma moet hebben om de meest eenvoudige werkzaamheden te verrichten, dan gaat het toch wel wat een kant op waarvan je zegt, ja, is dat nou werkelijk reëel? Maar ik gun al onze jonge mensen stuk voor stuk een goede en gedegen opleiding. En houd het maar goed vast, dat oude Latijnse spreekwoord, dat wat je leert in je jeugd, dat je dat leert voor het leven. Maar laten we in onze tijd waarin we zoveel moeten leren en ook onze jonge mensen veel moeten leren, toch niet vergeten om ze de dingen van de leer van de kerk in te scherpen. En ik ben wel eens bang dat de kennis van de leer onder ons, ook onder onze jongeren, niet altijd even grondig is. Dat misschien heel veel energie gespandeerd wordt om andersoortige kennis te vergaren. En nogmaals, dat is goed en nodig. Maar mijn jonge meisje, jongeren in de kerk, hoe zit het met de grondstukken van de leer van de kerk? Hoe zit het met je kennis van de weg der zaligheid? Weet je het vanuit de Bijbel en vanuit de belijdenis wat de hoofdpunten zijn? Zo wil de Heere werken in het leven van zondige mensenkinderen. En ik vraag het aan de ouders in de kerk vanavond, en dus ook aan mezelf. Praten we daar wel eens over? Dringen we daar ook op aan? Want laat het duidelijk zijn, gemeente, het is niet genoeg als onze jonge mensen allerlei dingen weten, prachtig op zich. Het is zelfs niet genoeg als ze een opvatting hebben over allerlei ethische kwesties waar onze tijd en onze gezindte bol van staat. Over abortus en euthanasie en donorcodicil en over genetische manipulatie en noemt u het allemaal maar op. Dat mag ook allemaal. Maar mijn lieve jongen, je kan alles weten over abortus en hoe dat allemaal zit in de Bijbel en waarom het verboden is. Maar wat is nou geloof? Wat is nou de rechtvaardiging van de goddeloze? Zou dat niet veel belangrijker zijn? In het licht van de eeuwigheid? In het licht van de grote dag? Wat is wedergeboorte? Wat betekent het dat Christus profeet, priester en koning is? Dat zijn toch dingen die onder ons eigenlijk volkomen zekerheid moeten hebben, niet alleen, maar waarvan we de beginselen ook moeten weten. Oh, ik weet het, dat staat vandaag niet hoog genoteerd. Niet op de godsdienstles op school. Niet in de belangstellingssfeer misschien van sommigen op de catechisatie. Maar het gaat om de wezenlijke dingen, gemeente. En laten we het maar niet vergeten. Als wij en onze kinderen leerstellig niet meer weten wat uitverkiezing is, wat verbond is, wat rechtvaardiging en heiliging is, wat geloof en bekering is, dan kunnen we daardoor verloren gaan. Ja, maar dominee, als daar staat mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft, dan wordt er bedoeld geestelijke kennis. Oh ja, staat dat erbij? Staat dat erbij? Dat wordt er zeker wel mee bedoeld, uiteindelijk. Maar de eerste betekenis van die woorden is kennis die ingescherpt is in onze jeugd. En dat is ook gewoon een stukje leren, uit het hoofd leren, proberen te begrijpen. Dat hoort er wel degelijk bij. Want kijk, als we die dingen niet meer onderscheiden en duidelijk zien, weet u wat er dan gaat gebeuren? En dat zie je in het kerkelijke leven in Nederland op het ogenblik gebeuren met een geweldige snelheid. En dat gaat geen kerk voorbij. Dat steeds minder mensen weten waar het nu met betrekking tot de dingen van de eeuwigheid wezenlijk en werkelijk om gaat. En dat het onderscheiden luisteren naar een preek en het onderscheiden lezen van een boek, dat wil zeggen met oren die gevoelig zijn voor de waarheid, die opgescherpt zijn door de leer van de kerk en door de prediking van de schrift. En dan kon er een tijd gaan komen, God verhoede het ook over ons en over onze kinderen. Dat we niet meer weten waar het in het wezen van de zaak om gaat. Want ik heb het u wel eens verteld, in ander verband ook in de prediking. Wanneer God van ons vraagt dat wij het aan onze kinderen doorgeven en zij aan hun kinderen, dat wanneer wij of onze kinderen tekortschieten in dat opzicht, dat binnen enkele generaties de kinderen niets meer weten. O gemeente, dat kan je soms, ambtelijk, maar ook als vader, en u toch ook als moeder, met je neus in het stof drukken en zeggen, Heere, wat heb ik er weinig van terechtgebracht? Wat hebben we weinig met een bewogen hart vanuit de opdracht van de drie enige verbondsgod gezocht onszelf en onze kinderen deze dingen in te scherpen? Wat is het nodig dat we ook in dat opzicht voortdurend door het woord worden gemaand en worden aangesproken? En met onze schuld. En met onze zonde. en met onze tekorten smeken om vergeving. Maar ook er naar gaan zoeken, naar wegen en naar middelen, biddend zoeken. Om onszelf en onze kinderen deze dingen blijvend in te scherpen. Zo was het onder het voorgeslacht. Zo was het in de Bijbel. Zoals we het lezen in Psalm 78. En u weet het toch. En dat is misschien onthutsend voor sommige van onze jonge mensen. Dat Frederik de Derde en in die periode na hem het heel gebruikelijk was. Dat op scholen catechisaties, zelfs op hogere scholen toe, de catechismus volledig uit het hoofd geleerd werd. Nee, niet omdat Frederik de Derde of Caspar Olevianus of Zacharias Ursinus van de gedachte waren dat verstandelijk leren en de dingen in je hoofd zetten, dat dat op zich genoeg was om behouden te worden, zeker niet. Maar ze wisten, als dat er is, die gegronde, degelijke kennis van de leer van de schriften, zoals ze in onze catechismus is samengevat, dan bewaart dat voor afdwalen en wegzwerven. En dan wisten ze ook wat Luther zei, dat dat waar was. Luther heeft gezegd, als je veel met je verstand weet, wees daar dan biddend werkzaam mee. Want dan hoeft de Heilige Geest het alleen nog maar toe te passen. U zegt, is dat zo makkelijk? Nee, dat is een groot wonder. Maar Luther had wel gelijk. Wat je vanuit de schriften kent en weet, dat bewaart voor afgeleiden. En dan hoeft de Heilige Geest alleen nog maar de geestelijke zin en betekenis toe te passen. Kijk, want daar gaat het om. Niet slechts om een beetje verstandelijke kennis, zoals dan soms wat schampscherend gezegd wordt over onze gezindte. Ja, ze weten hun lesje nog wel een beetje, maar verder zie je er niks van. Of, eigenlijk nog erger, ze geloven hun belijdenis, maar ze belijden nooit hun geloof. Nee, zo mag het niet blijven, dat het alleen verstandelijk is. De tekst van vanavond zegt ook heel nadrukkelijk, opdat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten en zijn geboden bewaren. Dus waartoe moet dat onderwijs strekken? Waartoe is het onderwijs in de leer zo nodig? Opdat het door Gods vrijmachtige, almachtige genade gezegend wordt en mensen tot bekering zouden komen. En daar is nou juist die Heidelberger catechismus zo'n geweldig bruikbaar instrument voor. Want die legt de leer niet uit in wat koude, abstract klinkende zinnen. Maar die vraagt voortdurend zo heel liefdevol en zo heel indringend aan kinderen en aan ouderen. Zeg, wat ken je daar nou van? Zeg, wat baat dat je nu dat je dat gelooft? Zeg, wat voor nut mag je daar nou uit hebben? Wat is nou de persoonlijke betekenis daarvan, zouden we vandaag zeggen? Kijk, en als we nu de komende weken en maanden, zo God het geeft, bij die Heidelbergers stilstaan en zo de lessen vanuit de leer en vanuit de schrift overdenken, dan gaat het toch daarom, gemeente, dat we elkaar die vraag mogen stellen. Ja, dat ik die u van Gods wegen stellen moet. Wat kennen we daar nou van? En dat we elkaar en ook onze jonge mensen en onze kinderen mogen oproepen en aanmoedigen, zeg, zou je die God nou niet vrezen? Zou je die God nou niet dienen? Het is bekend dat Augustinus in zijn prediking soms zeer diep kon preken. Als ik zijn preken lees, dan zeg ik bij mezelf, hoe hebben die eenvoudige mensen daar in de buurt van Hippo in het 400 zoveel na Christus daar iets van kunnen begrijpen? Zulke zware, volle zinnen. Zulke preken zijn erbij. Diep, zeer diep. Maar dan lees je in een boek over het leven van Augustinus, dat Augustinus zo diep en hoog kon schilderen in de prediking wie God was, dat al begrepen zijn hoorders lang niet alles wat hij soms in zijn moeilijke taal bedoelde, God werd in die prediking voor die mensen zo beminnelijk, zo dienenswaardig, dat ze naar huis gingen en zeiden bij zichzelf: en die God wil ik zoeken. En die God wil ik dienen. Waar kan ik hem vinden? Wat zou het een zegen zijn, gemeente, jongelui, als je misschien echt niet alles begrijpt wanneer het gaat over de diepe dingen van de leer van de kerk. Want dat zal echt wel eens gebeuren. Al proberen we wel om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Maar als je zegt, ook al begrijp ik nog niet alles, maar die God wil ik vrezen. En die geboden, die zijn het waard om bij te leven. En die daden van de Heere, verlossingsdaden van de Heere, die zijn het waard om ter harte te nemen. Want echt die belijdenis, mensengeschrift, is geschreven in de vreze Gods en in het echte geloof. Want die vaderen, hè, onze voorvaderen, die Olevianus en die Ursinus, die hebben zelf geweten en zelf door genade ook doorleefd wat ze in hun catechismus schreven. Ik mag misschien afsluiten met de geschiedenis van het sterfbed van Olevianus. Olevianus stierf op hoge leeftijd. Hij was door de Roomse uit Heidelberg verjaagd. Vele jaren nadat hij de catechismus mee had opgesteld. En hij stierf in een klein stadje, Herborn. En toen stonden zijn leerlingen, want hij was daar zoiets als professor aan de hogeschool, rondom zijn sterfbed. Ze zagen dat zijn krachten minder werden. En toen vroeg een van zijn leerlingen: vader, voelt ge nu in uw hart de vastigheid en de zekerheid van dat wat geheel uw leven aan anderen hebt voorgehouden? Weet ge nu dat alles wat u op de preekstoel en ook in de school en van de catechisatiekatheder gezegd hebt, dat het waar is? En met nauwelijks nog een stem over sloeg hij zijn ogen op en legde zijn magere hand op zijn hart. En hij zei in het Latijn, zoals dat de voertaal was onder de geleerden van die tijd: certissimus, volkomen zeker. Kijk, wat zou dat een zegen zijn als jij, jongen of meisje in de kerk, bij de leer van de schriften die ook in de catechismus vervat is, zou mogen leven. Zo zou mogen leven dat die leer betekenis gaat krijgen in je leven en dat je straks zo mag sterven. Of voor u, vader, moeder, ouderen in de kerk, zo mag sterven dat je door genade weten mag: certissimus, volkomen zeker. Je zou het zo kunnen zeggen. De vraag waarmee de catechismus begint is: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? En het antwoord begint: dat ik met lichaam en ziel niet mijn eigen ben, maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Daar mocht Olevianus certissimus, volkomen zeker bij zeggen. Wat een zegen als u het voor het eerst of ook opnieuw mag nastamelen. Dwars door alle zonde en schuld heen. En toch volkomen zeker. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij worden ook door deze wat andere preek dan andere preken vermaand en schuldig gesteld. Want wat hebben we soms in ons jonge leven en soms ook bij het ouder worden ons weinig verdiept in het onderwijs van de leer. Heer, als dat zo is, en ach, dan is er toch niemand die vrij uitgaat. Dan moeten we belijden, Heere, vergeef. Leer ons bij die eenvoudige Heidelberger, bij de leer die naar de godzaligheid is, leven. En daar ook, telkens teruggaand naar de schriften, de hoofdstukken en de hoofdzaken ons eigen maken. Geef dat zo ook het onderwijs, op de preekstoel en op de catechisatie, op de vereniging en op de zondagsschool. En vooral ook thuis. Gezegend mag worden aan onze jonge mensen. Zegen ook het godsdienstonderwijs op de scholen. En dat wat de kern van uw woord is, ook de kern mag blijven van alle onderricht dat tot onze kinderen komt. Heren, wil u het dan ook zegenen, opdat wij en onze kinderen niet genoeg hebben aan een verstandelijk weten, maar dat we mogen hopen op u door genade. Wil u daartoe ook de catechismusprediking gebruiken? Wil u deze week met ons zijn? Wil u met ons gaan, bewaren en beschermen en ons aanstaande zondag allen weer hier brengen? Zegen ons bij ons werk en in alles wat deze week te doen staat. Zegen onze kinderen om Jezus wil. Amen. Psalm 77, het zevende vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.